Waar we beginnen met allereerst van harte welkom te heten de gasten in ons midden. Het is al sinds een aantal jaren gebruik dat de avondvergaderingen van onze Haemstedenconferentie op de Veluwe openstaat voor gasten, ouderlingen, meelevende gemeenteleden in de omgeving. En het is fijn dat we altijd weer merken dat daar ook gebruik van wordt gemaakt. U bent van harte welkom in ons midden. En we hopen dat u ook een goede avond met ons hebt. Ik heb verder een paar mededelingen gekregen. Allereerst dat er een parker is gevonden, een zwarte nog wel. En die is terug te bekomen bij meneer Van Horen. Dus degene die dat betreft, die zal ongetwijfeld zich inmiddels van zijn gemis bewust zijn. In de tweede plaats een mededeling over de badges. Dat zijn die dingen die hier horen te zitten. En het verzoek is of u, wanneer u de conferentie verlaat, die badges weer in wilt leveren. U hebt in het verleden al wel eens gehoord, dat bespaart wat geld en wij letten hier graag een beetje op de kleintjes. In de derde plaats, maar dat hoef ik denk ik niemand van degenen die hier gegeten hebben nog te vertellen, dat is dat het RD daar ergens in de buurt van de hal ligt, want oh, dit is het overschot. Er werd nog gretiger naar gegrepen bijna dan naar het lekkere eten. Moet ik hier ook wat mee, meneer Van Horen? Oh, er is een meneer Timmermans uit Voorschoten die wat betaald heeft en die dus ook nog wat krijgt. En een enveloppe met inhoud voor dominee Hadegraaf uit Harderwijk, denk ik. Goed. Ik zal het naast het RD leggen. En ook voor de meneer Timmermans. En in de laatste plaats, dat is ook nog een belangrijke mededeling. U weet dat er altijd een statiefoto gemaakt wordt van de conferentiegangers. En de organiserende broeders hebben besloten om dat maar morgenmiddag na de lunch te doen plaatsvinden. Dus dan kunt u zich nog wat opknappen voor die tijd als dat moet. Als u morgen ontdekt dat ik naar de kapper ben geweest, dan heeft het daar niet mee te maken, want de afspraak die lag er al. Goed, dat zijn de mededelingen. Stel u voor dat we dan nu samen beginnen door met elkaar te zingen op Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag en een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Psalm 65, 1 en 2. samen bidden om Gods zegen over deze avond. Genadige Heere in de hemel, opnieuw zoeken we uw heilig aangezicht. Wat een wonder dat u niet moe wordt van het luisteren naar het smeekgebed dat wordt opgezonden vanaf deze aarde. Het is dat u zelf zegt dat we zullen bidden zonder ophouden. En dat u ons ook vanuit uw woord laat zien dat het een genadetroon is waar die gebeden mogen aankomen. Dat er aan uw rechterhand een hoge priester is die leeft om voor zijn kerk te bidden. Maar waar zouden we anders de vrijmoedigheid vandaan moeten halen, Heere? Om elke keer maar weer u aan te lopen, elke keer maar weer te belijden onze afhankelijkheid. Elke keer maar weer te smeken om uw gunst, om uw genade. Maar omdat u zelf zegt dat we u zullen aanroepen, daarom komen we ook nu tot u. Om u te vragen om uw zegen over deze avond. U hebt ons gehoord toen we zingend belijdenis deden, een stroom van ongerechtigheden. U weet, Heere, wie van ons, juist ook tegen de achtergrond van wat we vanmiddag samen hoorden, daar heel diep van onder de indruk was voor het eerst of weer opnieuw. Dat u ons zo ziet. Mens, die moeten beleiden een stroom van ongerechtigheid die de overhand heeft. Maar wat een wonder als we mochten zingen: had de overhand op mij. Als we het verder mochten zien. Vanuit de verwondering van een ootmoedig neergebogen hart. Ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En als we vanavond zijn samengekomen, Heren, om na te denken over het priesterambt van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, geeft u er ons dan iets van te zien. Dat juist in die ambtelijke bediening het geheim ligt van uw volk dat zingen mag. Ze had de overhand. Omdat u die stroom van ongerechtigheden op hem hebt doen aanlopen. En omdat hij zichzelf tot een offer heeft gesteld, tot betaling van die schuld en verzoening van die zonde. Geef ons dat we vanavond die grote priester in de troon mogen zien, die tegelijkertijd het lam is, uw lieve Zoon, die tot op de dag van vandaag aan uw rechterhand is en die staat bij het gouden wierookaltaar voor uw troon, om daar de gebeden van de heiligen te mengen. Met zijn zuivere reukwerk, zijn volbrachte offer. Hoe zouden we anders met onze gebeden voor u kunnen bestaan? Geeft u de lector van deze avond alles wat hij nodig heeft. U kent onze broeder ten klooster. Weet van zijn omstandigheden. Wilt u het hem gemakkelijk maken, Heere? Wilt u hem vanavond doen ervaren dat die grote priester in de troon zijn handen zegenend over hem uitgebreid heeft? Dan zal het gaan. En dan zullen we samen daar de vrucht van mogen plukken. Maak u het goed voor ons. We bidden ook nu voor hen die hier vanavond hadden willen zijn, maar die niet kunnen. We bidden u, geef dat ook door dit werk de komst van uw koninkrijk mag worden bevorderd. Gedenk ons in uw grote barmhartigheid, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Broeders, ik wil met u lezen uit de brief aan de Hebreeën. Het ligt voor de hand, zult u zeggen. Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Daar lezen we. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat ge zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat ge hem bezoekt? Ge hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt ge hem gekroond en ge hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welken alle dingen zijn, en door welken alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. Ik geef graag het woord aan broeder ten Klooster.
Wij willen ons dus vanavond, en als God het geeft ook morgenavond, bezinnen op het priesterlijk ambt van Christus, nadat wij vorig jaar, het lag ook een beetje in de reden, het profetisch ambt hebben ontvouwd, gehoord van collega Den Butter. Het priesterlijk ambt naar het woord van Calvijn, het voornaamste ambt van Christus. Daarmee is niet gezegd dat wij de betekenis van het profetische en het koninklijke ambt hierop in mindering zouden moeten brengen. Wij moeten de ambten niet verzelfstandigen en het ene ambt van Christus niet boven het andere ambt stellen. Anders gezegd, Wij moeten het profetische en het koninklijke ambt van Christus niet tekort doen. Het heil is immers geopenbaard door Christus als profeet. Het is door hem als priester verworven. Het wordt door hem als koning toegepast. Wat daarmee dan wel gezegd wil zijn, is dat het priesterlijke ambt van Christus in de schriften, in het geheel van de godsopenbaring, een uitermate vitale, centrale plaats inneemt. De Puritijnen zeiden dat het priesterlijke ambt van Christus de grote opslagplaats, voorraadschuur van al die genade en troost is die wij hier op aarde ontvangen. Het is door dit ambt dat wij met God worden verzoend. Het is door dit ambt dat wij verlichting ontvangen in tijden van verzoeking. Wat moest Israël toen het had gezondigd? Lezen we de geschiedenis van het volk, ontvingen ze in moeite en nood op alle mogelijke manieren hulp, bijstand en verlichting. Toen ze in de woestijn waren, gebeten door die vurige slangen, was er de koperen slang. Toen ze dorst hadden, was er het water uit de steenrots. Toen ze voedsel nodig hadden, kregen ze het manna. Maar als ze gezondigd hadden, dan moesten ze naar de priester. En hij moest voor hen offeren. Dat priesterlijke ambt was het enige middel wat ze hadden als ze hadden gezondigd. En u weet, nieuwtestamentisch, het offer van Christus op Golgotha. En dat offer van de Heer Jezus is de meest opmerkelijke gebeurtenis uit heel de geschiedenis. Een gebeurtenis daarvoor die eeuwen daarvoor tot in de meest nauwkeurige bijzonderheden was voorzegd. Eén blik in de Bijbel maakt ons dat duidelijk. De profeten, geïnspireerd door Gods geest, zagen ver en beschreven de Heer Jezus Christus niet alleen als een persoon van hoge waardigheid en als iemand die grote wonderen zou verrichten, maar ook als de man van smarten. Jesaja, zou je kunnen zeggen, stond als op het kruis, op Golgotha, bij dat kruis. En niet alleen wat de profeten getuigden, maar ook de ceremoniën, de dienst van de ceremoniën, de priesterlijke dienst in offer, gebed, zegen, wees toch nadrukkelijk op hem die de beloofde was aan de vaderen. En we kunnen ook nog melding maken van de bovennatuurlijke gebeurtenissen die er waren, de verschijnselen op de dag van de dood van de Heer Jezus, waarvan in het evangelie melding wordt gemaakt. De duisternis over de hele aarde, de aardbeving waarbij de steenrotsen scheurden, het scheuren van de voorhang in de tempel, de graven die werden geopend. Dat maakt het duidelijk dat hij, die daar aan het kruis hing en stierf, geen gewoon slachtoffer was of een martelaar, maar dat het om meer ging. In het Nieuwe Testament is dit grote feit, dit imposante gebeuren, die dood van Christus, beschreven als een gebeurtenis van het allergrootste belang. Het is het centrale gegeven van het christelijk geloof, het grote feit waarop het christendom is gebaseerd. Het kruis is toch de enige grond van hoop voor iemand die zich schuldig weet. Het kruis van Christus, de enige bron van vrede en van troost voor mensen die verslagen zijn, en tegelijkertijd het meest krachtige motief om de zonde af te sterven en onszelf de Heere toe te wijden. En daarom, vanwege het feit dat dit zo centraal staat in de Bijbel, is het ook niet verwonderlijk dat juist hier het verzet en de ergernis tegen het christelijk geloof het meest zichtbaar wordt. Wat het meest fundamenteel is voor het welzijn van Gods kerk, ligt ook het meest onder vuur. Soms openlijk, bruut, haatdragend, zoals, om maar iets te noemen, in het werk van een veelgelezen schrijver tot op de dag van vandaag, Simon Vestdijk. Hij heeft een roman geschreven onder de titel De Vuuraanbidders. En daarin krijgen de remonstrantse en contra-remonstrantse twisten en de godsdienstoorlogen van de 16e en de 17e eeuw aandacht. En in dit boek wendt hij weliswaar een koele onverschilligheid voor tegenover het christelijk geloof en de christelijke religie. Maar uit alles blijkt dat het geloof dat God zijn zoon heeft gezonden tot verzoening van de zonden, dat hij dat geloof haat. En ik ga dan even voorbij aan de karikatuur die hij tekent, maar wijs erop dat hij in dat verband spreekt van een laffe streek en vraagt, waarom is God zelf niet aan het kruis gaan hangen, indien hij dat noodzakelijk voor de mensheid achtte? De haat tegen het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus krijgt dan nog meer stem en krijgt het meest duidelijk stem in deze honende aanspraak aan God, nadat het over het omslachtige van de borgtocht van Gods zoon ging. En hij schrijft, ontken het niet, gij hield u achteraf en liet een ander voor de zonden boeten. Van heel de mensheid die gij het aanzijn gaf en die ge als zwijnen in het draf laat wroeten, die haat doelgericht, onthutsend, als hij bekend als een bloedhond volg ik al uw gangen. Broeders, wij leven in deze tijd waarin deze stemmen klinken. Ik weet wel dat vandaag zelfs tot en met in deftige kranten gezegd wordt dat de religie weer mag en weer in is, maar vergissen wij ons niet. De ergernis tegen dit evangelie van het kruis van Christus is van alle tijden. En hier, ook bij een schrijver als Vestdijk, is manifest, en daarom is het goed om er even de vinger bij te leggen, speelt op de achtergrond de invloed van de figuur van Nietzsche. Een van de tolken van deze tijd ook, een Simon Vestdijk, wiens schrijven en wiens denken nog steeds doorwerkt en tastbaar is, bruut, verzet, haat en hoon. Maar dat verzet is niet alleen zo bruut, het wordt ook aangetekend in naam van de theologie. In de dogmengeschiedenis is er steeds weer de discussie over de waarde, de betekenis, de kracht, de omvang van de verzoening. De positie van Dort hangt daar heel nauw mee samen, dat begrijpt u wel. En ook heel die controverse van de school van Saumur, heel actueel naar het mij voorkomt. Ik wijs u in het voorbijgaan op de geschriften van Schleiermacher, Ritschel en voor onze tijd op die van Wiersinga, Kuitert, Den Heijer en anderen, die allemaal hun sporen hebben getrokken. Genoeg. Het mag, broeders, duidelijk zijn dat de duivel dus op dit punt zijn pijlen klaar heeft liggen. En heeft ze niet alleen klaar liggen, hij schiet ze ook af. En het is maar al te waar wat Luther ergens heeft gezegd, dat een ketter nooit zal zeggen dat hij door de duivel is gestuurd. En daarom is dat priesterlijke ambt van Christus van geweldig groot belang. Er zit zoveel aan vast en er hangt zoveel mee samen. En telkens weer blijkt er dat er uiteindelijk maar één vraag is, maar één kwestie is die ten grondslag ligt aan alle theologische controverses. Dus ook met betrekking tot de verzoening en het priesterlijke ambt van Christus, namelijk wie op de eerste plaats komt, God of mens. Maar houd het vast, broeders, juist datgene wat zo wordt aangevochten en bestreden is voor Gods kerk van diepe en onuitsprekelijk rijke troost. Het priesterlijke ambt van Christus is voor Gods kinderen van het grootste belang. Twee zaken, twee aspecten ervan willen we dan wat nader met elkaar overdenken, belichten, ontvouwen. De priesterlijke dienst van offer en voorbeden. Want Christus oefent het ambt van priester uit in het zich eenmaal offeren als een vlekkeloos offer aan God. Om aan het recht van God voldoening te geven en ons met God te verzoenen. En bovendien door gedurig voorbeden voor ons te doen. Aldus de omschrijving van de Westminster Confessie. En met name de brief aan de Hebreeën vormt een geïnspireerde verhandeling over ons onderwerp. Het is toch de rode draad die door heel deze brief heen loopt. Hierin komt naar voren dat de hoge priester, Jezus Christus, meer is dan de profeten, meer is dan de engelen, meer is dan Mozes, meer is dan Aaron. En het eerste wat daarbij in deze brief wordt beklemtoond, dat Jezus Christus God is. En dat is van belang en van betekenis, dat is een vereiste voor al zijn ambten. Niemand dan God kon een koning zijn als Christus. Niemand dan God weet de dingen van God, of kon ze onfeilbaar aan ons openbaren als profeet. En niemand dan God kon aan de gerechtigheid voldoen en een eeuwige gerechtigheid aanbrengen, genoegzaam voor verloren mensen. Als de grote God kon de zaligmaker, Christus Jezus, de zaligheid uitwerken. Op de kracht van Christus Godheid moet de kracht van zijn priesterschap rusten. In het eerste hoofdstuk van deze brief toont de schrijver dat aan. Christus is het afschijnsel van de heerlijkheid van zijn Vader. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Ook lezen we daar dat de Vader zijn Zoon noemt: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Christus is God. En dat wordt onderstreept door het feit dat hij schepper is. De schrijver zegt dat met zoveel woorden, dat God door hem de wereld heeft gemaakt. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond. En in een volgend hoofdstuk zegt hij, want deze, dat is Christus, is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis heeft gebouwd meerder eer heeft dan het huis. Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. De godheid van Christus blijkt ook uit het feit dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij regeert alle dingen. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Hij zal dan ook op bevel van de Vader geëerd worden. En als hij, God de Vader, wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Christus, onze hoge priester, is God, de ware, eeuwige God, die almachtige die wij aanroepen, aanbidden, eren en dienen. Vervolgens, deze hoge priester is ook mens. Hij kon geen priester zijn zonder de menselijke natuur, om te kunnen gehoorzamen, om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. Als middelaar wordt van hem gezegd dat hij is de mens Jezus Christus. In het tweede hoofdstuk wat gelezen is, komen we de woorden tegen dat Jezus met eer en heerlijkheid is gekroond. Hij die een weinig minder dan de engelen geworden is, vanwege het lijden des doods. En in het volgende vers, het tiende vers, klinkt het dan dat Jezus, de overste leidsman van de zaligheid, te zijnen door lijden zou heiligen. Dan zegt hij, overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is ook hij desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niets zou doen degene die het geweld, die de heerschappij van de dood had. En dan het woord dat in verband met ons onderwerp van eminent belang is, waarom hij ook in alles de broeders gelijk moest worden, opdat hij een getrouw, een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Opdat hij zou lijden en opdat hij verzoening aan zou brengen. Hij is in alle dingen verzocht geweest, om degene die verzocht worden te hulp te komen. Christus is gekomen opdat hij zou lijden, opdat hij verzoening zou aanbrengen, opdat hij de dood zou vernietigen, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. Christus heeft onze menselijke natuur aangenomen. Bovendien, en dat is het derde wat wij onderstrepen, was Jezus Christus door God geroepen, gezalfd, gezonden om een hoge priester te zijn. Hij heeft zich, om zo te zeggen, niet zelf ingedrongen. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar de Heere die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Christus is door God geroepen. Christus is door God gezalfd. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie boven uw medegenoten. En u kent de geschiedenis in Lucas 4, grijpt Jezus zelf terug op Jesaja 61 in verband met de zalving. En zegt daar: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Heden, maar ook gezonden. Hierom, heilige broeders, die de hemelse oorsprong deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hoofdstuk 3, vers 1. Christus de apostel, Christus de gezondene. Hij heeft dat ook zelf gezegd, dat hij door de Vader gezonden was. En dat hij onderwees en dat hij wonderen verrichtte, opdat men zou geloven dat hij door God was gezonden. Christus Jezus, de hoge priester van onze belijdenis. Hij is God en mens, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zodanig een hoge priester betaamde ons: heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Hoofdstuk 7. Een hoge priester, niet naar de orde van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek, de koning, priester van Salem. Onder de wet bekleedde de hoge priester, u weet dat, alleen dat ambt. Hij was alleen priester, maar Melchizedek en Christus waren zowel priester als koning. Melchizedek, de koning der gerechtigheid, en de koning van Salem, koning des vredes. Jezus Christus, hij kwam en stierf en hij bracht een eeuwige gerechtigheid aan. Koning van Salem, de vredevorst, de auteur van de vrede tussen God en de boetvaardige zondaar. En later kan het uit de pen van Paulus vloeien: hij is onze vrede. Christus, Jezus de Heere. Melchizedek, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. De priesters uit de stam van Levi moesten, om zo te zeggen, hun geboorteakte kunnen overleggen. Melchizedek was groter dan Aaron, groter dan Levi, groter dan Abraham, want aan hem gaf Abraham tienden en ontving van hem een zegen. Melchizedek duikt even op en duikt ook weer onder. Net als Melchizedek had Christus geen voorganger en geen opvolger in zijn ambt. Christus is volkomen, is af. En dan komen wij met de auteur van de Hebreeënbrief tot de hoofdsom van de dingen. Dat wij hebben een zodanige hoge priester, Christus Jezus de Heere, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Want iedere hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren, dat ene offer van Christus. absoluut noodzakelijk. Waarom? Dan wijs ik u op de offerdienst onder het Oude Testament, die de achtergrond vormt van heel deze brief en die ook de sleutel ervoor vormt, met name in het boek Leviticus. U weet, al de offers van Adam tot Christus verkondigen ons dat er een ontzaglijke kloof gaat tussen God en mens. En dat het de terechte, de volkomen terechte eis was dat ons bloed zou worden gestort. De vlam op het altaar die het offer verteerde was toch het symbool van Gods ongenoegen, van Gods heilige verontwaardiging die zijn vijand zou verslinden. Broeders, er is één werkelijk probleem in de wereld. Dat is het probleem van de zonde. En naar het woord van Anselmus beseffen wij nog niet voor de helft, nog niet voor drie kwart, wat het gewicht van de zonde is. En u weet natuurlijk ook wel dat het woord zonde in het vocabulaire van veel mensen, de meeste mensen, niet meer voorkomt. En dat het behoort tot de traditionele terminologie die door veel mensen als niet ter zake doende wordt beschouwd. Maar de Bijbel is daar bepaald niet onduidelijk over. Zonde, het wezen van de zonde, is overtreding van Gods wet. Zonde is vijandschap, rebellie, opstand tegen God. En God toornt over de zonde. God ziet de zonde niet door de vingers. Het is zijn eigen woord, de ziel die zondigt zal sterven. God is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En de waarheid en de gerechtigheid van God eisen dat de zonde gestraft wordt. De wet van God eist een volmaakte gerechtigheid om te ontvangen het recht op het eeuwige leven, maar ook een betaling van de straf die de zondaar schuldig is. Dat is niet alleen maar scholastiek. Onder dat vuur ligt ook onze onvolprezen Heidelberger ten onrechte. En tot het een en tot het ander zijn wij mensen niet in staat. Wij zijn volstrekt onmachtig om de wet volkomen te houden en aan Gods gerechtigheid te voldoen, de straf te betalen, de gunst te verwerven. Niemand, geen mens, geen martelaar, geen schepsel. En daarom het offer. Het offer. Wij weten dat de offers die gebracht werden op het offer van Christus wezen, zijn priesterlijke werk. Het offer van zichzelf, het offer van zijn leven aan het kruis om te voldoen aan de goddelijke gerechtigheid en om de verhouding met God te herstellen. Ik wijs weer op de Hebreeënbrief, met name het 10e hoofdstuk. Daar grijpt de schrijver terug op de oud-testamentische tabernakel en tempeldienst. De dienst van de hoge priester op de grote verzoendag. Dat kunt u lezen in de eerste 10 versen van dat hoofdstuk. Er zijn in de dienst van de hoge priester in het ritueel van het offer een tweetal elementen te onderscheiden. In de eerste plaats het passieve, het plaatsvervangende offerdier. De hoge priester moet de bok van het zondoffer slachten en het bloed binnen het voorhangsel dragen en dat bloed sprenkelen op en voor het verzoendeksel. Hij zal vanwege de onreinheid van de kinderen van Israël en vanwege hun zonde, hun overtredingen, verzoening doen. Dat zal gebeuren in de plaats, op de plaats van de eredienst van Israël. Daar is dus sprake van het offerdier, daar is dus sprake van het bloed. Maar dan is daar in de tweede plaats de actieve representatie van de priester. Die slachtte het offerdier, die droeg het bloed achter het voorhangsel, die deed verzoening, die sprenkelde het bloed. Hij vertegenwoordigde het volk in het werk van het offer. Hij zal verzoening doen voor zichzelf, voor zijn huis en voor heel de gemeente van Israël. De hoge priester was dus actief In dit gebeuren, het doden van de bok, het sprenkelen van het bloed. Hij moest de orde in acht nemen en heel nauwkeurig daarop toezien. Hij was dus niet daarin passief, hij was actief. Hij moest dat ook doen in het belijden, want hij moest zijn beide handen leggen op het hoofd van de levende bok. En daarbij had hij al de ongerechtigheden van de kinderen van Israël en van al hun overtredingen te belijden naar al hun zonden. En hij zei dan, o God van Israël, gij zijt de God van oneindige heiligheid. Het volk staat schuldig. Vanwege hun zonden kunnen zij voor u niet bestaan. U kunt geen gemeenschap hebben met de zonde. Hij beleed dat God rechtvaardig was, ook in het eisen van betaling, van het voldoen voor de schuld door het bloed van dat dier. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. In dat slachten van die bok is dan het voldoen aan de gerechtigheid van God. Dan is daar ook het vertrouwen. Dan is daar de belijdenis van het vertrouwen in de genade en de barmhartigheid van God. Dat hij daadwerkelijk de zonden vergeeft. Metterdaad, God die de zonde voorbij gaat vanwege het bloed van het onschuldige dier. Zo was de hoge priester actief. Hij was daar helemaal bij betrokken. Dat was onder de dienst van de schaduwen. En daar grijpt de schrijver van de Hebreeënbrief op terug in hoofdstuk 10. En te beginnen bij het 11e vers laat hij zien dat Jezus Christus de volmaakte, de volkomen vervulling is van al die dingen. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen. En dan gaat het me in dit verband met name om het 14e vers. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Christus heeft dus zichzelf opgeofferd. Hij is het offer. Hij is de priester. Hij bracht het offer. Hij heeft gedaan de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. God was beledigd. Zonde is altijd zonde tegen God. De zonde is hem toegerekend. Heel die stroom van ongerechtigheden is op hem gelegd. Hij is het lam van God. Het lam dat geslacht is. God kon alleen maar voldaan worden door het bloed van de verzoening. En Christus heeft voldaan. Hij heeft zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd door de eeuwige geest. Christus en zijn volbrachte werk. Christus en zijn volkomen offer. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet elke dag nodig had, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk. Want hij heeft eenmaal dat gedaan, als hij zichzelf heeft opgeofferd. Het wezen, de kern, het hart van het priesterlijke werk van Christus. Eén offer. Christus heeft zich opgeofferd aan God voor de zonden van het volk. De zonden zijn hem toegerekend. Hij is een vloek geworden voor ons. Om het geweten van het volk te reinigen van dode werken, van de zonde, om de levende God te dienen. Daarom is hij middelaar van het Nieuwe Testament, ons in alles gelijk geworden, opdat hij die hoge priester zou zijn. Broeders, de dood van Christus was dus een werkelijk, reëel, plaatsvervangend offer. Christus droeg de straf voor de zonden van het volk en Christus stilde de toorn. Daar ga ik nog even op door, omdat dat nogal eens is en wordt ontkend. Heel wat pennen zijn daarvoor gebruikt door de geschiedenis heen tot op de dag van vandaag. Dat het werk van Jezus Christus beschreven wordt als een offer van zijn eigen reputatie en zichzelf helemaal wegcijferen. Het hoogste en edelste voorbeeld of ook wel een marteldood. Of, en dan kom ik al wat dichterbij, dat het kruis en het bloed een kenprincipe is van de liefde van God, terwijl het element van de toorn van God is weggeëxegetiseerd. En dat de toorn en de wraak van God niet aan de orde komen en niet als realiteiten worden gezien. God is liefde, en wie zal dat ontkennen? En wie zal ontkennen met wat de Schotse theoloog John Murray schrijft in zijn prachtige werkje over de verzoening, dat juist en dat kruis de weergaloos grote liefde van God openbaar is gekomen. Maar waar het mij om gaat is dat alleen die ene snaar wordt bespeeld. En als mensen dan die liefde van God versmaden, wat doet God dan? Steekt hij dan, om zo te zeggen, zijn handen in de lucht? En laat hij dat dan gaan? En is er geen goddelijke gerechtigheid? Dan is, als dat waar zou zijn, dan is de noodzaak van de verzoening, de noodzaak van het offer dus, niet aanwezig. Maar broeders, het woord is duidelijk. Er is de werkelijkheid van de toorn en van het ongenoegen van God. Exodus 22, nummer 11, Deuteronomium 29, Psalm 78, Psalm 90 enzovoort. Wij horen ervan bij de profeten. Wij lezen ervan in het Nieuwe Testament. De Romeinenbrief, collega, de Vries, die doelde daar al op. Die is er vol van. Paulus zegt dat hij zich het evangelie niet schaamt. En dat het een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En als dan de vraag opkomt, wat is dan dat evangelie? Dan zet hij in met de openbaring van de toorn van God. En om niet meer te noemen, openbaringen 6, openbaringen 19, waar gesproken wordt over de toorn van het lam. Dat is dus realiteit. God is liefde, jawel. God is barmhartig, zeer zeker. God is ten hoogste barmhartig. En ik denk dat een van de meest onzegbaar grote deugden van God inderdaad de liefde van God is. God is liefde. En God is barmhartig. Maar God is ook ten hoogste rechtvaardig. Het woord van God is duidelijk. En het blijkt niet alleen uit het woord van God, het blijkt ook uit de geschiedenis. Toen Adam en Eva vielen in het paradijs, nadat ze tegen God in opstand waren gekomen. Wat deed God toen? Stak hij zijn handen machteloos in de lucht en liet hij het gaan? Nee, ze werden uit het paradijs verdreven. En wat dacht u van Sodom en Gomorra? Wat dacht u van de tuchtigingen van de Heer over de zonde? Het goddelijke ongenoegen, de goddelijke toorn, die ook en juist en ten diepste blijkt op Golgotha. Christus heeft geleden, zijn leven lang, van het begin tot het eind. Hij heeft geleden de toorn van God tegen de zonde. Gethsemane, Golgotha, Christus, hij zag de rechterstoel van God, waar hij voorgesteld werd. Hij wist dat God een verterend vuur is, een eeuwige goed bij wie niemand wonen kan. Christus, hij moest betalen wat hij niet had geroofd. Hij zag de rechter voor zich, gewapend met de ontzaglijke wraak. Hij zag de wet met alle klem en kracht en met de vloek. Hij zag de macht van de duivel, de macht van de duisternis met al de poorten van de hel op zich afkomen. Hij zag de strenge, de onverbiddelijke rechtvaardigheid, waaraan tot de laatste penning toe betaald moest worden. Hij zag het aangezicht van zijn vader, de schroeiende, de verzengende hitte van zijn toorn tegen de zonde van het menselijk geslacht, en waarheen hij zich ook maar keerde. Nog in de hemel, nog op de aarde, was ook maar één lichtstraal te ontdekken. En was nergens verlichting te bespeuren. Broeders, daar kunnen wij niet inkomen. Maar het moet ons wel duidelijk maken dat dit meer is. Dat dit oneindig veel meer is dan een voorbeeld, dan een zichzelf wegcijferen, enzovoort, enzovoort. Dit is het offer. Het offer waar we niet genoeg voor kunnen danken. Wij hebben aan het lijden van Christus alle waardigheid toe te schrijven en de genoegzame kracht ervan te erkennen. Dat komt met de eer van Christus en de eenvoud van het geloof overeen. Broeders, wij lezen dat in het klassieke formulier voor het heilig avondmaal. Vaak zo clichématig, omdat wij er zo aan gewoon zijn geraakt. Maar het is zo'n ontzaggelijk diep woord, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, zonder bloedstorting, geen vergeving. Dat is die gesmade bloedtheologie van die God die heilig is en rechtvaardig. Waar vind ik een schuilplaats? Alleen hier en nergens anders. Christus, hij is de schuilplaats. Hij is een vloek geworden voor ons, tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Broeders, ik wilde dit alles alleen maar zeggen om ervoor te waken en wij moeten daar geducht voor oppassen. En het is vandaag al meer aan de orde gekomen en meer gezegd, maar het kan niet genoeg beklemtoond worden dat wij de hoogspanning van het voor God staan en de noodzaak om met God verzoend te worden, de noodzaak van het offer dus, niet weghalen. Wij maken het toch mee vandaag. Onder ons. Dat gaat, naar het mij voorkomt, aan geen enkele gemeente en ook aan geen enkele kerk voorbij. Dat in plaats van God en zijn recht, God en zijn majesteit, God en zijn eer, God en zijn heiligheid, God en zijn barmhartigheid, de mens zo centraal staat. De mens en zijn behoeften, de mens en zijn beleving. Het evangelie moet geborgenheid bieden. En vrede, en troost, en geluk. En dat biedt het evangelie. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Het evangelie biedt geborgenheid en het evangelie biedt vrede. En het evangelie biedt een voortreffelijke en uitnemende troost. En het evangelie biedt geluk. Maar waar het mij om gaat in dit verband is dat er nadrukkelijk gesproken wordt over de mens en zijn behoeften en de mens en zijn vragen. Maar ik vuurbang ben geworden dat de levensvraag niet meer aan de orde komt. En dat die niet meer wordt gesteld. En broeders, ik zeg dat uit diepe overtuiging. Als die vraag niet meer gesteld wordt, dan is het onze taak en onze roeping om vanaf de kansel die vraag weer op te roepen. En die vraag weer te stellen onder de verkondiging van Christus en die gekruisigd. Wij moeten dus voorwaken dat wij niet met onze mensen inslapen. En ik weet ook op het best, en ik onderschrijf graag wat collega Vreudenil in zijn openingswoord ter berde heeft gebracht, dat het appel klinkt in de verkondiging. Jazeker. Jazeker. Maar vergis ik mij niet, dan wordt er vandaag geappelleerd bij de hoorders, alsof ze zelf over de vermogens beschikken, op elk gewenst moment Christus aan te nemen. En dat wij spreken en preken over het verlossend werk van Christus, alsof hij niet meer had gedaan dan die verlossing mogelijk maken. En dat wij getuigen van de liefde van God, alsof dat niet meer zou zijn dan een algemene gewilligheid om elk en ieder die zich wil bekeren te ontvangen. En dat we het werk van de Vader en het werk van de Zoon schilderen, niet als soeverein in het tot zich trekken van zondaren, soeverein actief. Maar als op ons wachtend, in rustige machteloosheid aan de deur van ons hart, tot het ons belieft hem binnen te laten. En ik weet natuurlijk wel, broeders, dat dit een gevoelig punt is. Een gevoelig onderwerp in de dienst en de verkondiging van het evangelie en in het evangelisatiewerk, dan zijn er best mensen, en ik oordeel niet over harten, die nog erkennen de realiteit van de zonde en van de toorn van God en van de dag van het gericht en van de verlossing door Jezus Christus, en dat de mens alleen daar veilig is en geborgen. Maar ik bespeur toch een brede tendens waarbij een disproportionele plaats wordt gegeven aan de liefde van God, terwijl men goeddeels zwijgt over de toorn van God. En dat men spreekt over het evangelie, terwijl de wet geen plaats heeft. Want spreken over Gods toorn en over Gods heilige wet stoot af. En als het al ter sprake wordt gebracht, is de enige toorn die te duchten is, die ons tenslotte wacht als we aan het einde van de baan niet aan de kant van God staan en niet aan Gods kant gevonden worden. Ik las vorige week nog in een blad dat over het evangelisatiewerk ging het volgende. In de evangelisatie moet je uitgaan van Gods liefde voor alle mensen. Je moet je hoorders vertellen dat God hen lief heeft en je moet ze ervoor waarschuwen die liefde te verspelen of voorbij te laten gaan. Dat lokt. De boodschap van Gods toorn stoot alleen maar af, daar zit niemand op te wachten. En we moeten voorzichtig zijn in ons oordeel. Van hen die het evangelie nog nooit hebben gehoord, kun je toch niet zeggen dat ze ongelovig zijn en in het donker van Gods oordeel leven. Je wordt toch alleen maar gestraft als je Christus bewust hebt verworpen. De Bijbel weet toch alleen van een eeuwige toorn van God, als zijn liefde volhardend wordt afgewezen. Er is toch pas sprake van zonde bij opstand tegen de genade. Dit concept, broeders, ondermijnt de noodzaak van het offer, van de verzoening. In prediking en evangelisatiewerk wordt dan nogal eens zonder onderscheid tot allen gezegd: God heeft u lief. Wat daar dan mis mee is, dat er gezwegen wordt over de ontzaglijke realiteit van Gods toorn en dat het zonder onderscheid wordt gezegd. En dat de zonde dan een probleem is, een blokkade die opgeruimd moet worden. Er heeft een geweldige, geweldige psychologisering van het evangelie plaatsgevonden. Alleen de liefde van God. En ik beaam ten volle wat collega de Vries te berde heeft gebracht over de Romeinenbrief. Want het grote thema in die brief is nadrukkelijk de vreugde van het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Dat zegt Paulus. Paulus zingt daarvan en hij dankt daarvoor. Het is een kracht van God tot zaligheid, een ieder die gelooft. En wat is dan dat evangelie? Wel, de openbaring van de toorn van God. Daar zet Paulus min. Nee, Paulus, je stoot mensen af. Hoe kom je erbij, man? Je moet veel meer over enzovoort, u begrijpt dat wel. Maar Paulus trekt zich daar niets van aan. Hij zegt niet, de mensen hebben zoveel vragen en ze snappen het allemaal niet. En het is. En die levensvraag wordt opgelost. Maar nu, het offer van Christus. Broeders, als wij deze dingen zo benadrukken in verband met het priesterlijk ambt van de Heer Jezus Christus, ook met het oog op onze ambtelijke dienst, prediking, pastoraat ook niet te vergeten, dan moet ik zeggen dat verzoening en prediking een voortgaande zaak is, juist ook met het oog op ons dienen en centraal daarin het priesterlijk ambt. Want elke generatie zal dat toch weer moeten leren. En zal deze verzoening moeten worden toegeëigend, grondig. Dat is hard nodig. Ook onze generatie moet niet op de been gehouden worden met allerlei oppervlakkige algemeenheden. En wij moeten het kruis niet verlagen tot een kenprincipe van de liefde van God en dat de liefde en de verkondiging van die liefde van God er alleen op uit is om wederliefde te wekken, meer niet. En ik weet opperbest dat wij de verkondiging en de grote verborgenheden van het evangelie kunnen rationaliseren, dat we alles bevriezen, zodat de verkondiging versteent en verstilt en alles precies in dat schema past en daarin geperst wordt, dat weet ik allemaal best. En dat de grond verlegd wordt, soms heel subtiel, van Christus naar de mens. En dat hij blijft zuchten op de drassige bodem van zijn eigen gevoelens. Maar het is ook zonneklaar dat er vandaag een denken, een spreken, en schrijven en preken is, waarbij de goddelijke rechtsorde onder het kruis vandaan is gehaald. Zo vlak, zo algemeen, dat je een God overhoudt die toch wel vergeeft. En je zit dan zomaar bij die Franse filosoof die op zijn sterfbed zei van God dat vergeven zijn vak was. Laat ons duidelijk zijn hoe vitaal dat offer van Christus is. Het priesterlijke ambt van Christus, te vergeefs, zijn alle andere offers voor de zonde. Die worden allemaal aan de kant geschoven. Wie op iets anders pleit en wie in iets anders rust, is een dief en een moordenaar. Hoe je dat ook inkleedt, hoe wij dat op de kansel ook verpakken. In Christus en in Hem alleen hebben we alles wat nodig is. Zijn offer was volmaakt. Dit offer is door God aangenomen. In Hem, en daar zingt de schrijver van de Hebreeënbrief van, in Hem is de toegang vrij. En even zoveel keren als je in deze brief leest, kom je daarvan onder de indruk. Ik vind dat aangrijpend. Om daar te lezen wie dit offer veracht, vroom of goddeloos, dat maakt uiteindelijk niet zoveel verschil. Daar blijft hem geen slachtoffer voor de zonde meer over. Hoe zullen wij ontvluchten? En dat geeft een laatste ernst aan onze verkondiging. De verkondiging van de gekruisigde Christus. De verkondiging van de hoge priester van onze belijdenis. Hoe zullen wij ontvluchten als wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Ziet dan toe, dat mogen wij zo zeggen. En ik weet wel, daar mag geen millimeter tussen zitten. Maar wij mogen dat zeggen, wij moeten dat zeggen. Wij moeten dat preken. Zie toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Heden. Het evangelie van de genade kent geen morgen. Heden. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. De zonde bereikt zijn hoogtepunt in het verwerpen van Christus. In het verwerpen van dit offer. In het verwerpen van de grote zaligmaker. Daarom roepen wij zondaren op zich tot God te bekeren en zich tot Christus te wenden. Dit offer ligt open voor alle zondaren. Om de toekomende toorn te ontvluchten en weer in genade aangenomen te worden door het geloof in Christus. Daar klinkt dus nadrukkelijk het appel, de roep. Christus wordt verkondigd met bevel van bekering en geloof. Maar ook in het leven van het geloof, ook de kinderen van God hebben tot aan hun dood deze verkondiging, deze verzoening, dit offer nodig. Christus nodig. Wij hebben dat priesterlijke werk, broeders, dan ook voortdurend aan de orde te stellen. Te verkondigen de voortdurende verzoening met God in de dagelijkse stilling van de toorn van God. En wij hebben hier ook de wacht bij te betrekken. Ik noemde u aan het begin iets van de ergernissen die het evangelie oproept. Stemmen die klonken, stemmen die klinken, van buitenaf, van binnenuit. De ware dienst van de verzoening wordt in de gemeente ook altijd weer bedreigd. Door mensen die zichzelf aanprijzen. Mensen die kunnen bogen op allerlei voorspraak. Aanbevelingsbrieven. Huichelaars die altijd weer proberen de dienst van de geroepen en getrouwe dienaren in de schaduw te stellen. Toch, broeders, hebben wij maar één roeping. Trouw te zijn. Het woord van God recht snijden, te verkondigen en dat woord van de verzoening ook te bewaren, daar de wacht bij te betrekken. En ik bedoel daar minst allerminst mee aan te geven, om krampachtig dat te conserveren. Maar het is onze hoge, grootse en dure roeping om daar biddend, worstelend werkzaam mee te zijn, terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Deze belijdenis vasthouden. En laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Wel nu, broeders, ik maak tenslotte nog een drietal opmerkingen bij wijze van toepassing. Wij zullen, en dat is het eerste dan wel persoonlijk, de zaken waarom het hier gaat, kennen. Wij persoonlijk. Er is ook voor dominees geen aparte ingang in het Koninkrijk van God. En het woord van Calvijn is nog altijd waar, dat al wat Christus tot zaligheid geleden en gedaan heeft voor ons zonder nut en van geen gewicht is, zolang Christus buiten ons is en wij van hem gescheiden zijn. En dat het de Heilige Geest is, waardoor Christus zich krachtdadig aan ons verbindt. De geloofsband, de hand, de lege hand van het geloof leggen op het lam dat geslacht is. En hem door het geloof ons toe te eigenen, Christus en al zijn verdiensten, Christus en al zijn schatten en gaven, hebben wij, broeders, weet van de vergeving in het bloed van Christus. Persoonlijk. En hebben wij de kracht van het evangelie dat wij verkondigen. Dat evangelie als een kracht ervaren. U kent het voorbeeld van George Whitfield, die in Wales voor het eerst Howell Harris ontmoette. En deze begenadigde mannen elkaar ontmoeten. Whitfield riep: broeder, waar zijn uw zonden? Dat is toch van 2-in-1. Of ze zijn op het lam of we dragen ze zelf. Al weten wij daar misschien niets van en hebben daar helemaal geen last van en geen erg in. Wie in het openbaar en bij de huizen over de verzoende en verzoenende God wil spreken, moet eerst voor God hebben gestaan. En bij hem op het spreekuur zijn geweest. In en door de verkondiging dagen wij toch nog altijd de mensen voor de rechterstoel van God en van Christus. Dan vrezen wij. Wij ook. Wij hebben nogmaals gezegd, in die zin geen aparte status, dat wij op grond van ons ambt door God zouden worden aangenomen. Wij ook, broeders. Wij krijgen alleen via het gericht van God over ons hele leven deel aan de vrede met God die in Christus Jezus is. Als wij door de Geest geleid en overtuigd beseffen voor God niet te kunnen bestaan, wij laten dat nog wel eens een keer zingen na de wet of zo. Wil u een knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Broeders, dat is toch niet alleen maar voor de gemeente? Maar dat dat heel persoonlijk op ons afkomt. Dat je niets hebt en dat je niets bent vanwege je eigen ongerechtigheden. Dat de Heer ons meeneemt naar die plaats waar wij het knap benauwd krijgen. En de pijn diep gevoelen, niet één keer, dat is een voortgaande en een doorgaande zaak. En hoe feller de pijn, hoe rijker deze Christus schittert, de hoge priester over het huis van God. De ontvouwing van de verzoening, die ontmoeting met God onder vier ogen, de kennis van God, die ons in de eenheid en gemeenschap met Christus doet sterven, al maar minder worden, onszelf verloochenen, breken met en strijden tegen de zonde, en dat de waarheid ons vrijmaakt, rust geeft, vreugde en hemelhoge zaligheid, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Vrucht van het offer van Christus, persoonlijk dus. En broeders, nou kom ik naast u zitten en ik kom nog wat dichterbij u. Als het gaat over onze ambtelijke zonden. Of hebt u daar nooit last van? Ik bedoel niet dat we allemaal wel zo onze tekorten en onze gebreken hebben. Dat geven we net als onze gemeenteleden grif en guld toe. Maar dat je vanwege je ambtelijke schuld God niet onder ogen durft en kunt komen. God die de bediening van de verzoening in ons heeft gelegd. Wij die ambassadeurs zijn van Christus wegen, alsof God door ons bad. Laat u met God verzoenen. Wie in deze dienst heeft God en heeft Christus liever dan zichzelf? Hoezeer hebben wij nodig, broeders, de kracht van Gods geest, de werking van Gods geest, de leiding van Gods geest, opdat we op Christus alleen zouden zien. Op Christus alleen zouden zien, met hem te wandelen, ootmoedig, en ook te leven in heiligheid van leven. In hem, door hem. Ik dacht dat het McShane was die ergens de zeer behartenswaardige opmerking maakt, dat de heiligheid van de gemeenteleden alles te maken heeft met de heiligheid van de voorganger. Ik geef u dat maar door. Zijn wij waarachtig en sterven wij aan de zonde? Krijgt Christus gestalte in mij? Heeft Christus gestalte in mij? De grote hoge priester, om uit hem te leven, zijn beeld te vertonen. En hoe meer wij onszelf verloochenen, aan onze eigen gerechtigheid sterven, hoe meer wij zullen zien de volkomen voldoening door Jezus Christus voor al onze zonden. Hoe meer we afgebracht worden van alles wat van ons is, hoe meer we hem zullen dienen naar de kracht die hij verleent en die ook, en de Heere zij daar eeuwig voor gedankt, onze ambtelijke zonden heeft gedragen, heeft weggedragen tot op het kruis. Tot in het graf, in de hoogtepunten van de omgang met God. En zijn dat doorgaans niet de dieptepunten in ons persoonlijk, in ons gewone leven, geeft het zicht op Christus en op zijn offer een ontzaggelijke bevrijding en een immense hartelijke vrede en vreugde. Zaagt gij, o Heer, ons euveldaan met de ogen van een rechter aan. De beste ging verloren. Maar vrijgekocht door uw Zoon, mogen we naderen voor uw troon. En zelfs, en wat kan ook een dominee in de aanvechting dat vertroosten, en zelfs na bittere lijdensnacht, waarin het zielenleven schier versmacht, op Jezus zonbloed hopen. En dan worden we, en dat is het derde en het laatste, broeders, wat ik u onder de aandacht wil brengen, dan worden we in de dienst aangevuurd en aangespoord om toch vooral niet te vertragen. Niet te vertragen om de levende God te dienen. Broeders, ik weet niet hoe het u vergaat, maar je kunt toch zo van alles moe worden, nietwaar? Moe van alle ontwikkelingen. Moe van allerlei mensen die je maar opjagen, moe van alle vergaderingen die de neiging hebben zich te vermenigvuldigen zonder werkelijk vruchtbaar te zijn. Moe van jezelf en moe van je zonde en ik ben mijn zonden moe. En dan slaat zo heel gemakkelijk de stemming toe. Het hoeft voor mij niet meer, het zal mijn tijd wel duren. Als ik mijn zaakje maar draaiende houd, als mijn winkeltje maar goed beklant is, vleugel lam geslagen. Nu is dat vandaag niet voor het eerst. De Hebreeën hadden er alles mee te stellen en mee te kampen. Deze brief is toch, u weet dat, één voortdurende aansporing om het vol te houden. Alle last en de zonde die ons omringt af te leggen en met lijdzaamheid de loopbaan te lopen en op Christus alleen te zien, die om de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Broeders, lees dat vanavond maar voor uzelf, dat magistrale 11e hoofdstuk, en kijk dan uw eigen leven er eens op na, wat die wolk van getuigen die wij rondom ons hebben liggen heeft doorleefd en doorleden, en hoe ze het hebben volgehouden, alleen maar door Christus, de hoge priester over het huis van God, om door het geloof op Christus alleen te zien, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. En daarom, broeders, vertragen wij niet. En heffen wij ook vandaag aan het einde van een bewogen 20e eeuw de banier van het evangelie hoog op. En verkondigen, wij hebben niet anders te weten dan Christus en dien gekruisigd. En verkondigen wij niet, let u daarop en waakt u daarvoor, niet alleen maar een mogelijkheid om zalig te worden. Niet maar een mogelijkheid tot behoud en tot redding, maar verkondigen wij de volkomen zaligmaker voor allen die door hem tot God gaan. En bij alles wat zich aan ons opdringt en bij alles wat er verandert, en wat verandert er vandaag veel en snel? En hoeveel mensen worden er niet door ingepakt en meegenomen? Ik verzucht maar eens, soms mag je niet eens meer gewoon jezelf zijn. Onder de golf van de vernieuwingsdrang. En wat nieuw heeft, wat nieuw is, heeft altijd de wind mee. Maar bij alles wat er verandert, blijft Jezus Christus dezelfde. Gisteren en heden, zo laat ons dan altijd Gode opofferen, een offerande van lof, door hem, dat is de vrucht der lippen, die zijn naam belijden. Broeders, als wij dat niet doen, wie dan wel? En als er dan van alles en nog wat tegenin komt, en wij onszelf niet mee hebben, en als er dan de kastijdingen zijn, en dat is geen zaak van vreugde, en als er de moeiten zijn en het soms intense verdriet, omdat de dingen gaan zoals ze gaan en wij machteloos staan, hier hebt u het. Heel eenvoudig, zo laat ons dan altijd, altijd, Gode opofferen, een offerande van lof. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Hoe dat kan? Door hem. Door hem die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Amen. Laat ons samen bidden. Heren, wij danken u dat wij hebben een vrijmoedige toegang tot de troon van uw genade. Om door u geholpen te worden ter bekwamer tijd, mogen wij uw naam hartelijk danken voor dat ene, dat volkomen offer van uw Zoon. En dat wij het de martelaar op de brandstapel maar eenvoudig nazeggen. Toen het einde van zijn leven daar was, niemand dan Jezus. Niemand dan Jezus. Heere, u wilde ons vanavond uw Christus voor ogen stellen. Voor ogen laten schilderen. U wilde ons ook aanvuren en aansporen. U bent dat zo waard. En u hebt er recht op dat wij onszelf daar dan voor over mogen hebben. Al komt alles en iedereen daartegen in. Maar dat wij Christus mogen verkondigen als de volkomen zaligmaker voor allen die door hem tot u gaan. Heere, wilt u met ons allemaal zijn, als wij naar huis gaan, als wij hier blijven, bewaar ons in deze nacht. En u weet hoe wij staan in het ambt, u kijkt dwars door ons allemaal heen. U weet van de noden, ook van de verborgen noden. U weet van de zonden, u weet ook van de verborgen zonden. U weet waar wij soms mee te kampen en mee te strijden en mee te stellen hebben. Dat kan ook in onze persoonlijke omstandigheden liggen, in de gezinsomstandigheden, in de familieomstandigheden. Maar wij danken u dat uw welbehagen door de hand van uw Zoon, Jezus Christus, gelukkiglijk voortgaat, ook vandaag, en dat uw Zoon gisteren en heden dezelfde is en tot in der eeuwigheid. Daarom loven wij uw naam en bidden u, verheerlijk uw werk, verheerlijk uw Christus en gebruik ons nog, opdat het zaad van het evangelie vrucht draagt, veel vrucht draagt, buit op het volbrachte werk van uw Zoon en wordt ook vandaag in de veelheid van de onderdanen uw Christus verheerlijkt en zo uzelf. Want het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen alle eer, lof en aanbidding. Heb dank, Heere, voor wat u ons deze dag hebt gegeven. In de lezingen, in de ontmoetingen, in het met elkaar zingen, het met elkaar bidden. Wilt u ons allen voor uw goddelijke rekening nemen. Door Jezus Christus, uit genade, in de vergeving van onze zonden. Amen. Broeders, zullen wij samen nog zingen van het gebed des Heren. Het zesde en het negende vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, u is al de eer. Het zesde en het negende vers van het gebed des Heren. Die naar huis gaan, van harte een goede reis en degenen die hier blijven een goede nachtrust. Maar het zal voor de deskundigen onder ons nog wel een paar uren duren, denk ik.